is in de sneeuw. Vanmorgen wil ik met jullie kijken naar, naar Job. Dat is een pittig boek, denk ik dan. Pittig. Dat kan. Maar het is ook een mooi boek, want er staan mooie dingen in. En het geheel is prachtig. Maar omdat het een beetje een moeilijk boek is, kunnen er ook soms wel eens allerlei gedachten uit voortkomen. Waarvan ik denk, nou, is dat het dan? Ik heb nog mooiere plaatjes, maar ja, ik kon het niet voor me houden. Je zou er zo uitzien, hè? Nee, hè? Nee. Nee. Maar goed, dat geeft niet. Welk beeld van God geeft nu het boek Job? Hoe kijkt Job zelf naar God? En hoe gaat hij daar in zijn eigen leven mee om? Hoe gaat hij om met die tragiek, dat lijden in zijn leven? En wat kun je daarvan leren? Volgens mij kun je er wat van leren, want anders staat het boek echt niet in de Bijbel. Eén ding is voor mij wel duidelijk. In het boek Job staan dingen die je goed moet lezen. En waar je je niet door in verwarring moet laten brengen. En ik denk dan ook dat het goed is om het boek in zijn geheel te lezen, in het perspectief te lezen. En dat je niet, moet je echt nooit doen, moet je sowieso niet doen, maar met het boek van Job zeker niet, met losse teksten aan de haal moet gaan. Nou, ik wil beginnen met een klein stukje uit een paar versen uit hoofdstuk 6 en uit hoofdstuk 7. Hoofdstuk 6 en 7, daar geeft Job voor het eerst antwoord aan Elifas. En gelijk in het begin merk je al een beetje de gesteldheid van Job, hoe dat hij erin staat. En het is ook het hoofdstuk waarin Job als het ware klaagt bij God. God een beetje aanklaagt zelfs. Ik lees gewoon de versen. Het is hoofdstuk 8, vers 28 tot 30 en hoofdstuk 7, vers 1 en 7 tot 11. En zegt Job tegen Elifas, kijk naar mij en zeg nou eens eerlijk. Sta ik tegen jullie te liegen? Beschuldig mij niet langer, veroordeel mij niet, want ik heb geen schuld. Ik vertel geen leugens, ik weet heel goed wat lijden is. Ik vind het leven moeilijk, zwaar, elke dag weer. God, denk aan mij, mijn leven is bijna voorbij, ik zal nooit meer gelukkig zijn. Nu ziet u me nog, maar straks niet meer. Als u me zoekt, ben ik verdwenen, want ik ga naar het land van de dood en ik kom niet meer terug. Ik verdwijn en er blijft niets van me over. Ik zal nooit meer terugkomen in mijn huis. En mensen die mij kenden, maar die zullen me snel vergeten. Daarom moet ik nu spreken. Ik ben kwaad. Ik kan niet zwijgen. Ik heb verdriet. Ik schreeuw het uit. Job. Nou, er is natuurlijk heel wat gebeurd. Jullie kennen het verhaal hopelijk wel, want ik heb niet zoveel tijd om dat allemaal te lezen. Maar Job heeft natuurlijk heel wat meegemaakt. En dan zegt hij ook, ik schreeuw het uit, ik heb verdriet. Hij snapt er niks van. En als je ook kijkt naar tegenwoordig, hè, er zijn heel veel spreekwoorden uit de Bijbel die we kennen. Maar er zijn er aardig wat ook die over het leven van Job gaan. En dan weet ik niet of je nou zo blij moet zijn, of je dat zulk soort spreekwoorden er zijn naar aanleiding van jouw leven. Hè, wat te denken van een Jobs geduld. Je maakt zoveel mee, nou jij moet wel een Jobs geduld hebben. Hé Willem? Jobs geduld, hè? Ja. Nee, nou, gelukkig maar. Zo arm als Job, daar heb je ook niet last van, hè Willem? Nee, jij niet. Nee, daar geloof ik niks van. En een Jobstijding, dat is dan als er iets ergs gebracht moet worden. Ja, dat is wat. Ze denken dat het een van de oudste boeken is, Job, die in de Bijbel staan. Dus die al heel vroeg geschreven is. Job leefde in Mesopotamië, dus die leefde zo'n beetje in de tijd dat Abraham ook leefde. Dat vermoeden ze. En ik geloof ook wel, als je ook kijkt naar de details uit het boek van Job, dan past dat ook wel in die tijd van Abraham. Nou, en rondom dat boek van Job hangt een zweem van onduidelijkheid. Wat is het nou voor een boek? Vier rampen, en bij alle rampen is er toevallig net eentje die het kan vertellen. Het begint heel verkeerd en het eindigt heel goed. Het lijkt wel een sprookje. En dan de manier van schrijven, dus die woorden die Elifas en zijn twee vrienden spreken en de woorden die Job spreken, het is Hebreeuwse poëzie. Ik heb er heel veel over gelezen. Nou, de een gelooft er helemaal niks van. Die zegt gewoon, joh, dat is gewoon een verhaal wat verteld is, maar het heeft helemaal niet plaatsgevonden. Nou, dat geloof ik weer niet, want Job komt nog meer in de Bijbel voor. Jacobus haalt hem aan en hij wordt aangehaald in Ezechiël. Dus zo is het niet. Maar als je dan het boek leest van David Pawson, daar stond in dat het een samensmelting is van fictie en non-fictie. Dus van echt gebeurd en niet echt gebeurd. En voor mij is het boek van Job een feit. Job heeft bestaan, daar twijfel ik echt niet aan. En nou, oké, een feit, maar het is hier en daar wel een beetje opgeblazen en ook wel een beetje aangedikt en prachtig gemaakt, mooie zinnen van gemaakt. En dat is helemaal niet erg. En waarom niet? Omdat God waakt over zijn woord. Prima toch? We kunnen er alleen maar van leren. Goed, Job heeft rampen meegemaakt. En dat lijden, dat moest Job dus gaan rijmen met zijn geloof. Poeh. En de belangrijkste feiten van Job, die zijn dus als een basis genomen voor het boek. En die feiten vormen met elkaar het drama, zeg maar, dat de diepe motieven van Job ook een beetje tot uitdrukking brengen. En ik wil gewoon dat drama eens van dichtbij gaan bekijken. Even kijken. Nee, die had ik eruit moeten halen, maar dat geeft niet. Ja, ik had vanmorgen een hele lange stille tijd en er gebeurde van alles. En toen heb ik nog heel veel veranderd en het ging vanmorgen een beetje anders dan dat ik dacht. Maar goed, dat kan, hè. In het land Us woonde een man die Job heette. Nou, dan kan je het al zien. Dat is dus echt wel gebeurd, anders staat het daar niet zo. Hij was eerlijk en trouw aan God, hij had eerbied voor God en deed nooit iets verkeerds. Nou, ik vind dit voor een boek een geweldige opening. Het zal maar van je gezegd worden. Je bent eerlijk, je bent trouw, je hebt eerbied voor God en je zult nooit iets verkeerds doen. Geweldig. Ik hoop dat mensen zo over mij spreken. Hij leefde voorbeeldig en dan zou je dus ook zeggen, ja, dan heb je ook niks te vrezen. God zou immers wel voor zo'n goede en voor zo'n rechtvaardige man zorgen. Maar ja, zo werkt het niet. Je kunt het niet verdienen. En er gebeurde iets ergs. En dan staat er dat verhaal in dat Satan bij God kwam. En dan denk ik ook, volgens mij was Satan op de aarde gegooid. En dus dat is ook al zoiets van hoe kan Satan bij God voor de troon zijn? Oké, maar hij staat daar. En er gebeurt er iets verschrikkelijks. Het ging helemaal fout in zijn leven. Zijn veestapel, die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zijn knechten worden gedood door het weer. En zijn kinderen komen om allemaal bij een ramp. Wordt Job ook nog eens ziek. En dan verliest hij ook nog eens zijn vrouw. Van wie de laatste woorden van haar zijn die hij hoort is alleen maar beschuldiging. Waar ben jij mee bezig, Job? Je nog peultjes. Tjonge jonge, om er nog maar eens een spreekwoord in te gooien. En wat gebeurt er dan met Job? Nou, Job ging zitten. Hij ging zitten buiten de stad natuurlijk, want hij had zweer, hij had pest. Dus dan mag je niet blijven wonen waar je bent. Dus hij is op de vuilnisbelt terechtgekomen. Daar heeft hij een potscherf gepakt en daar krabt hij zich mee, want ja, dat jeukt natuurlijk als wat. Maar wat een ontluistering. Hè? Dus je bent een rijk man. Je bent gezien in de omgeving. Je hebt de grootste kudde van allemaal. Je hebt een prachtig gezin. En je zorgt goed voor je gezin. Hè? Want er staat ook, elke keer als die kinderen een feest hadden gevierd, dan ging hij als vader op zijn knieën om toch maar te bidden van, stel je nou voor dat ze iets fouts hebben gedaan, Heer, vergeef ze. Dat is een vader die dus hartstikke goed voor je zorgt. Dat is Job. Nou, en die is alles kwijt. En die zit daar met zijn zweren. En niemand komt meer bij hem, want stel je voor, dan krijg ik ook die zweer. Nou, die drie vrienden dan straks wel. En hij krabt zich ermee. Wat een ontluistering. Nou, en laten we nou eens een stapje terug doen. Want ik geloof dat de Bijbel over ons gaat. Ook al staat er Job. Nou, dan kan je toch ook zeggen van, dat kan ik ook zijn. Of jij, Anke, kan dat ook zijn. niet zomaar geschreven, daar mogen we wat van leren. Ook wij mogen ons in die situatie herkennen. Probeer het maar eens. En ik denk natuurlijk niet in alles. Van, ik heb sowieso al geen 9 kinderen of zo, of 8. Nee, heb ik niet. We maken ook in ons leven heel veel mee. En dan zeg je misschien van, ja, nou ja, zo erg als bij Job. Nou, dus, ik denk niet dat je kunt vergelijken. Wij worden ook geconfronteerd met ellende. En ook met verlies, tuurlijk. Ik ken het, verlies van geld, van een baan. Van een bedrijf. Of van een geliefde. We krijgen te maken met ziekte, met pijn, met verlating, met conflicten, met zorgen, toch? Dat is toch zo? En wij, ook wij, verwachten, net als Job, bescherming van God. Ik weet nog toen onze zoon dat ernstige ongeluk kreeg jaren geleden. En toen hij dat toch overleefde en hij later weer gewoon in de maatschappij functioneerde, kwamen er wel eens mensen naar hem toe. En die zei, jij mag God wel, God zal wel iets goeds met jou voor ogen hebben. Want als je dan ziet hoe het in jouw leven gegaan is. En dan zei mijn zoon altijd, nou denk je nou werkelijk dat hij daar een ongeluk voor nodig heeft om mij te roepen? Hou eens op. Hij kon er echt boos om worden. En ik geloof ook dat zo niet werkt. Ik denk dat God ons met koorden van liefde trekt. En dat is veel beter. Maar we verwachten wel die bescherming van God. En dat in dat verwachten botsen realiteit. En dat wat we verwachten, dat botst regelmatig met elkaar. Hoe ga je er nu mee om? En hoe kom je daar dus zonder kleerscheuren van af? Hoe voorkom je dat je net als Job buiten de stad op een vuilbelt gaat zitten om je wonden te krabben? En is dat überhaupt mogelijk om dat zo te doen? Hoe ga je dus als, gelovige discipel, dus als gelovige volgeling, om met verlies? Terwijl je je vertrouwen absoluut op God hebt gesteld. Een goede vriend van mijn dochter heeft vandaag, 4 jaar geleden, zijn vrouw verloren. Aan een aneurysma die knapte. En dat die vrouw was 32 jaar. En het is vandaag, ik zag het op Facebook. En die jongen gaat er fantastisch mee om. Ik heb hem laatst op de verjaardag van mijn zoon nog een keer gesproken. En echt, hij heeft een tijdje ook op de EO een blog bijgehouden. En dan herken je hem misschien wel. Hij heeft ook in de EO-gids gestaan. Hij heeft ook meegedaan met het programma dat ze bij een grafsteen staan en zo. Maar dit soort dagen, ja, dat is pittig. Ook voor zijn zoontje. Ja, en dan? De eerste tijd vervloekte die God. Was die niet boos? Hij was pisnijdig op God. Hoe kan dit? Maar goed, daar kom ik straks nog op terug. Maar dit is dus wel iets wat we ook gewoon meemaken. Daarom is het ook goed om erover te spreken, over lijden als Job. Als je kijkt in het boek Job, dan is de eerste reactie die je vindt op het lijden, is die niet van Job. Ja, Job gaat daar rustig zitten en die gaat zitten krabben. En je hebt natuurlijk ook die vrienden. Maar de echte reactie op God, die komt in zicht als zijn vrouw in beeld komt. Die zei tegen hem, blijf je nog steeds trouw aan God? Je hebt nu genoeg reden om slechte dingen over hem te zeggen. Doe het dan en sterf. En in een andere vertaling staat, vervloek je God. Eigenlijk zegt ze, vervloek hem, want dat heb ik ook gedaan. Zoiets. Nou, dan zegt hij op, nou bedankt vrouw, had ik net nodig. Lekkere bemoediging. Nou, dit is niet het antwoord dat Job op zou beuren. En het zegt ook meer over de vrouw dan over Job. Die vrouw is ook alles kwijtgeraakt, hè? Vergis je niet. Ook al de rijkdom, maar ook al haar kinderen. Dat is wat. En die vrouw ging er dus iets anders mee om. duiden? Hoe moet ik dit nu plaatsen? Hij voelde toch ook wel een beetje, ja, mijn vrouw heeft toch ook wel een beetje gelijk. Maar hij gelooft in God. Ondanks zijn diepe crisis, ondanks zijn pijn en zijn lijden. Al reageert Job wel op een hele bijzondere manier op wat hem is overkomen. Je moet je voorstellen, dat hoofd van Job zit vol. Ik herken dat ook, vol met gedachten. Er komt zoveel op hem af. Tjak, tjak, dan moet dit, dan moet dat. Wat heeft God nou toch voor invloed op de wereld? Waarom zijn wij hier? Wat heb je aan het leven? Waar komt het kwaad vandaan? Waarom moet een goed mens lijden? Interesseert God zich wel voor mij? Voor ons allemaal? Job moest al die vragen zien te rijmen met zijn geloof in God. En Job probeert dan tot een aanvaardbaar antwoord te komen. Een antwoord waar hij zelf iets mee kan, waar hij houvast aan heeft. En het is een antwoord dat bij mij ver weg staat. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik denk bij jullie ook. Want wat zegt Job? Ik had niets toen ik geboren werd. Ik zal ook niets hebben als ik begraven word. De Heer heeft mij alles gegeven. De Heer heeft alles weer van me afgenomen. En toch blijf ik de Heer danken. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Ja, dat staat in de Bijbel. Ja, dat weet ik. Dat staat in de Bijbel. Dat staat ook in de catechismus. En dan staat dat in een vraag en antwoord. Ik weet nog gewoon eens wat of zo. Maar ik probeer een beetje uit mijn hoofd dat weer terug te halen. Dan staat er iets van dat buiten de wil van God ons niets overkomt. Zowel gezondheid als ziekte. Nou, tegen zijn vrouw zegt hij ook iets. Hij zegt ook iets wat daarop lijkt. Hij zegt, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Zou ik het goede aanvaarden van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? En ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. En dat wordt dan bij elkaar gehaald. Zie je, wat hij zegt is goed, want er staat achter dat hij niet zondigde en dat hij geen ongetogen woord sprak. Nou, dat geloof ik ook. Maar ik vraag me af, mag je dit wel zo over God zeggen? Mag je zo over God spreken? Weet je, er was natuurlijk wat gebeurd. En dat hart van Job, en ik probeer het echt goed uit te leggen, maar dat hart van Job, dat brandde in zijn hart. Er was iets gebeurd, iets verschrikkelijks gebeurd. Maar hij wilde die relatie met zijn God vasthouden, ondanks wat zijn vrouw zei. Zijn vrouw, waar hij dus al die kinderen mee gekregen had. En waar hij een goed leven mee had, tot dat gebeurde. Die vrouw was gewoon dwaas geworden door alles wat er gebeurd was. Dat kan je er eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Joh, zeg God, vaarwel alsjeblieft. En als je dan kijkt naar die woorden van Job, dan is dat een eerlijk, voor hem in die tijd en op die plaats, een eerlijke manier van reageren. Het zijn duidelijke woorden. Het zijn geen goedkope woorden. Hij verzint het niet even. Het zijn de woorden van een man die worstelt met zijn vragen. Heb je dat ook wel eens niet? Dat je worstelt met vragen. Hoe kan dat nou? Ik heb dat. En zijn uitspraak hoeft dus zeker niet aan te geven hoe God hierover denkt. Job is eerlijk bezig en je zou kunnen zeggen dat Job gewoon niet beter wist. Hou vast. Hij leefde in een andere tijd. heeft Job ervaren? Natuurlijk, hij had een relatie, maar had hem nog nooit gezien. Dat wil zeggen, zo dichtbij dat je elkaar vasthoudt, zoals we net gezongen hebben. Maar dat je ook elkaars hart voelt kloppen en dat je van elkaar weet hoe het zit. Maar de enige zoon die God zelf is, kent de Vader van dichtbij. Gods zoon is gekomen en door hem kennen wij God. Als ik naar Jezus kijk, zie ik echt iets anders dan de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. Dit is dus duidelijke taal. Maar Job leefde dus voor die tijd. En vergeet ook niet dat het boek Job een Joods boek is. En een Jood was in die tijd echt niet in staat om het lijden en de pijn van die tijd te zien in het grote perspectief van de eeuwigheid. Dat was nog niet zo. Jezus heeft eigenlijk die deur pas geopend. Wij hebben een totaal andere kijk op het lijden. Wij kunnen alles wat we meemaken horen en zien en plaatsen in het licht van het werk dat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En dan dus ook dat oog op die heerlijke toekomst. Paulus schrijft erover. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En dan denk ik, ach, wat gun ik het Job dat hij die tekst gelezen had. Maar dat heeft hij dus niet. Kijk eens naar het verhaal van de blind geboren, om maar even naar Jezus te kijken. De discipelen, die zitten er bovenop, die hebben ook nog dat Joodse denken. Heer, wie heeft er gezondigd? Die blind geboren of die vader en moeder? Die man heeft niets fout gedaan, die heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Zo. Wat dan? Nou, door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt, wie God is. Wauw. Jezus ging rond, goeddoende, genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Oké. Die blindheid is geen werk van God. Maar die blinde is overweldigd door de duivel. Het is niet de straf van God vanwege de zonde. En die zonden zullen er echt geweest zijn, natuurlijk. Maar God moest openbaar komen. Hij geneest, hij is goed. Het is niet de wil van God dat iemand blind is. Maar juist dus dat iemand genezen wordt. En daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen. Als je het hebt over God, dan heb je het over liefde. Er is niets anders in zijn hart dan liefde. Is God dan niet rechtvaardig? Dat zeg ik niet. Maar zelfs zijn rechtvaardigheid is verpakt in liefde. God is liefde. Hij heeft zoveel liefde dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Komt hij weer, die toekomst? Maar eeuwig leven. Moet je eens voorstellen. Dat zijn woorden. Dat zijn woorden. Die heb je zo uitgesproken. Maar stel je het nou eens voor. Probeer eens. Zo moeilijk, hè? Om God te bedenken. Hij is, ja, hoe noem je dat? Immanent. Hè? Dus dat is zo ver weg bij ons. Zo ver weg. En toch zo dichtbij. Hoe? In zijn zoon Jezus Christus. Dus dan moet je naar Jezus kijken om het te begrijpen. En dan stuurt hij zijn zoon Jezus Christus naar de aarde. Weet u waarom? Omdat ik gezondigd heb. Daarom stuurt hij die zoon naar aarde. Kun je dat voorstellen? Kan je het toch niet voorstellen? Dat gaat toch niet? Ik heb toch gezondigd? Ik ben toch fout? Als dan God rechtvaardig is, dan slaat hij mijn kop eraf. Toch? Maar die liefde gaat voor zijn rechtvaardigheid. En mijn kop zit er gelukkig nog op. Maar dit gaat zo diep. Zo diep. Ik was vanmorgen zo dichtbij. Zo, was zo fijn. Maar dan besef je ook van, oh Heer. Ja. Die blindheid is geen werk van God. Het is niet de straf op de zonde. Hij wil dat die mens genezen wordt. God maakt niet ziek. Dan wordt er wel eens gezegd, God is good all the time. Nou, dat is toch altijd? God breekt je niet. God doodt je geliefde niet. God geeft je geliefde geen Alzheimer. Dat doet hij niet. Dat is onze God niet. God geeft je geen verkeerde ogen. God geeft je geen zoons die niets meer met je te maken willen hebben. Dat doet God niet. God geeft je geen zoon die last heeft van zijn hart. Dat doet hij niet. Echt niet. God geeft je geen man die niet meegaat. Of een dochter die denkt dat ze alles goed weet. Dat doet hij niet. Hij staat naast je om je te helpen. Wij mogen God, en dat heeft Jezus onszelf geleerd, Vader noemen. Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt en toch zo dichtbij. Hij is hier. Voel je het? Hij is hier. Ervaar je het? Mag ik niet zeggen voel je het? Voel. Oh, voelen, voelen. Hoe? Ja, voelen. Ervaren. Je hart. Je krijgt er toch kippenvel van als je dat bedenkt. God is niet betrokken bij de ziekte. Maar hij is wel betrokken bij jou die ziek bent. Zo, hij zit bij je aan het bed. Natuurlijk is hij betrokken. Hij is niet betrokken bij lijden en bij rampspoed. Wat denk je nou toch? In Sulawesi, meer dan 800 doden. Kun je het je voorstellen? Een aardbeving alleen was nog niet genoeg. Nee, er moest ook nog eens een tsunami overheen. Dat is mijn God niet. Dat is de natuur die verwoest is door de inbreng van Satan. En niets anders. En niets anders. En als je het er niet mee eens bent, dan mag. Maar dan denk je wel anders als ik. En daar kunnen we over praten, zeker. Maar weet je, God is wel aanwezig in Sulawesi. En dan zeg je misschien, ja, dan had hij dat toch kunnen voorkomen. Maar zo werkt het niet. We leven in een wereld die verloren is en die op weg is naar zijn einde. En Jezus zal terugkomen. Dan zal alles hersteld worden. En dan moet ik altijd denken aan dat altaar in Openbaring. Waar de leiders onder zitten, met een lange ei. De mensen die het meest geleden hebben, die zitten onder het altaar. Dicht bij God. Dicht bij de aanbidding. Dichtbij waar de kooltjes liggen die heel de dag branden als een aanbiddingsoffer naar God. Daar zit je. God is zo goed voor ons. En als je dan lijdt, lijdt hij met je mee. Huilt hij met je mee. Maar in die tijd ja, was het anders. In die tijd kon lijden niet anders gezien worden als straf op de zonde. En voorspoed is dan een zegen voor een persoon die eerlijk, oprecht en betrouwbaar is. Maar zo werkt het niet. Ik geloof echt helemaal niks van dat voorspoedsevangelie. Als je maar goed bidt, dan moet je... Ik heb zelfs echt eens iemand horen zeggen, als je God om een Mercedes bidt, moet je wel de kleur en het model erbij zeggen. Ja, maar dat is dus... Want als jij dan geeft, dan geeft God aan jou. Wij zijn jaren geleden ook een keer bij zo'n dienst geweest. En toen was er waren twee mensen uit Amerika. En er was één man en die was aan het profeteren. En op een gegeven moment zei hij, €50 voor de volgende profetie. Ja? En weet je wat er gebeurde? De zaal stroomde leeg, want ze gingen allemaal naar de bank buiten om te pinnen. Echt waar. En wij keken elkaar aan, dit is toch niet waar? Dit is toch niet waar? Maar het gebeurt. Maar zo werkt het dus niet. Je kunt genade niet kopen. God zij dank niet. En als God een woord heeft, dan geeft hij dat vrij kosteloos. Onheil? Nee. Weet je, God die zorgt ervoor dat ons lijden uiteindelijk het goede brengt. Hij staat er niet bij. Zo van, nou ja, dat overkomt je dan maar. Nee, hij bewerkt alles, zodat jij erdoor groeit. Dit is zeker, want God houdt van ons. Komt die liefde weer? Paulus begreep het zo. Paulus zegt ook, hij is gekomen voor zondaars en ik ben de grootste hoor, zegt hij. Nou, dan ben ik de tweede grootste. Maar hij is wel voor mij gekomen. Geweldig vind ik dat. Hij zorgt ervoor dat ons lijden uiteindelijk het goede brengt. En soms, hè, soms gebeurt het dat je door iets heen gaat waarvan je denkt, moet dat nou? En je bent er doorheen en je kijkt terug en je bent zo dankbaar dat het zo gegaan is. Zo dankbaar dat God iets beters had. Toch? Zo dankbaar. En die dankbaarheid kan je al van tevoren hebben. Als ons iets verkeerds overkomt, dan is dat geen straf van God. Ik heb het denk ik nog nooit zo duidelijk gezegd als vanmorgen, maar ik wil het wel zeggen. Zo is onze God niet. Jacobus 1 vers 17. Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk komt van God. Dat zal altijd zo zijn, altijd, want God verandert niet. Het licht van de zon en de maan verandert voortdurend, maar God die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde. Wauw. Maar dan komen we bij een probleem. Want dit kun je weten met je verstand. Hier. Maar hoe zit het hier? En hoe zit het hier? Bij je ziel. Weet je, weten en ervaren, dat is twee. Je verstand lijkt zo ver weg als je onheil jou treft. Je kunt het met je verstand nog zo goed op een rijtje hebben. Je kunt nog zoveel teksten uit je hoofd weten. Je kunt nog zoveel, nou noem maar op. Maar als het gebeurt, als jij een stuk hout in je nek krijgt, oeh. Je kunt kapot gaan van verdriet van binnen. Verwarring, pijn. En meestal kijk je dan toch eerst naar God. En die vraag is, hebben we allemaal, hoe kan dit nu, God? Herken je het? Hoe kan dit nu? Hoe kan dit nu? Waarom? En bijvoorbeeld, waar was u? En dan zegt God, heb je me gemist dan? Maar toch gebeurt het. En voor je het weet, ga je vanuit die heftige pijn en dat intense verdriet met verwijten naar God. Ik denk dat jullie dat nooit doen. Maar ik doe dat wel eens. En ik wil daar mild in zijn. Want ik noem dat, zeg maar, de taal van de pijn. De taal van de verwonde persoon. En God is zo mild. God is zo goed. Die verwonde ziel, die uit zich naar God. En dat is goed, er is niks mis mee. Even voor mezelf, toen Tineke en ik zo'n 10 jaar geleden vertrokken uit die sekte, om het zo maar even te uit die gemeente, sorry. Toen stortte Tineke in. En het leek wel of ik instortte. Tineke had het heel moeilijk. En ik had het daar ook heel moeilijk mee. En toen heb ik iets gedaan wat ik nog nooit gedaan heb. Ik heb echt letterlijk met mijn hoofd tegen de muur gebonst. Ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Hoe kan dit nu? Waarom laat u dit toe? En in mijn achterhoofd draaide het van dit kan niet dat, dit is niet goed. Maar ik moest het uiten. Mijn boosheid moest eruit. Ik wist met mijn verstand dat God er niet achter zat. Maar met mijn ziel kon ik op dat moment die kloof ertussen niet oversteken. Dat ging niet. En God was mild. Weet je, als je klaagt, roep je eigenlijk God gelijk ook om hulp. En God vindt het niet erg. Wanneer je vanuit je ziel allerlei dingen voor zijn voeten gooit. Dat is goed. Je klaagt en je vraagt in je klagen in wezen ook gelijk of God je wilt helpen. En hij helpt je ook. En als je zo je hart naar hem uitstort, dan merk je al snel dat het uiten van pijn genezing kan brengen. Roep het maar uit naar God. Dat brengt genezing. Echt. God brengt genezing. Woorden zoeken om je pijn en je onrust te benoemen, brengt genezing. Genezing naar geest, ziel en lichaam. Dat heeft met alles te maken. Gods genezing is totaal. Het omvat je hele leven, het omvat je hele bestaan. En dan is er een Hebreeuws woord, van rechts naar links natuurlijk, hè, nagam. En dit woord nagam komt zo'n 100 keer voor in de Bijbel. En dit is een prachtig woord. Want het Hebreeuws heeft zo'n rijke diepgang. Een woord kan soms iets tegengesteld betekenen. En daarom heeft het als het ware, ja, vanuit de synergie, iets nieuws. Er komt iets anders uit tevoorschijn. Dit woord, dat betekent aan de ene kant verdriet of lijden. Maar het woord betekent tegelijk troosten of bemoedigen. Dat is mooi, moet je eens over nadenken. Wanneer jij verdriet leidt en je uit dat, dan is dat gelijk je troost. Je verdriet uiten kan je op die manier bemoedigen. En denk maar eens na. Iemand komt naar je toe met een verhaal. Hij vertelt het verhaal. En je wil antwoord geven, want ja, je wil er toch ook wat over zeggen. En die persoon zegt al, bedankt dat je naar me geluisterd hebt. Oh, dat lucht al op. Dat is al goed. Snap je? Erover praten is al zo goed. En waar je wel voor op moet letten is dat je die persoon dan ook in zijn waarde laat. Als iemand jou gewoon iets wil vertellen en het daarbij wil laten, hou dat dan ook zo. Als je roept naar God, is dat een onderdeel van je genezingsgesprek. En ik hoorde laatst een preek over Job en dat was ook de reden van dat ik dacht van, ik ga ook over Job spreken. Ik had er al een keer een boekje over gelezen en ik wilde dat gewoon graag ook. Maar die zei één zinnetje wat ik u niet wil onthouden. En die zei, troosten is geen dam opwerpen tegen verdriet. Maar troosten is een bedding waarin het verdriet vrij mag stromen. En dit is zo mooi. Troosten is niet, stil maar joh, je hoeft niet te huilen, kom maar bij me zitten. Nee. Troosten is, kom maar met je tranen. Kom maar, God vangt ze op. Kom maar met je tranen. Ik vond dat zo mooi. Niet verdringen, niet ontkennen. Als er geen gebedsmuur meer is, zo heet die ook weer in Jeruzalem. De klaagmuur. Als er in de gemeente geen ruimte is voor een klaagmuur, moet je opstappen. Dat is niet goed. We mogen klagen, ook naar God. Stop je briefjes er maar in. Echt, is zo belangrijk. En er ligt een uitdaging ook voor ons. Want ik denk dat zeg maar die uitspraak van Job vroom is geweest. Een vrome manier, en ik bedoel dat wel positief, maar een vrome manier om aan te geven hoe dat hij ermee omging. En dan kun je ook zomaar vervallen in vroom, maar dan noem ik het ook gelijk even religieus gepraat, zoals je het geleerd hebt. En religie, daar redden we het echt niet mee. Religie, dat zijn inderdaad die dingetjes die vaststaan. Ja, als die tekst in de catechismus staat en daar wordt over gepreekt als, ik geloof zondag 31, maar ik weet het niet zeker. Dus, maar als er dan over die zondag gepreekt wordt, ja, dan zit je daaraan vast, dan kun je daar niks anders over zeggen. Ook niet als je vanuit de Bijbel tot iets anders kunt komen. En ik ontving laatst een liedje van Lauren Daigle. Dat ontving ik uit Roemenië, dat vond ik heel leuk, van Anka. En er was overigens een ander liedje, maar toen heb ik het laten staan. En toen kwam ook dit liedje, Losing My Religion. En in eerste instantie denk je van, oh wat erg voor die meid. Ze is de geloof kwijt, maar dat staat er niet. Je moet letterlijk nemen. Dat is te erg, ja, is jammer een beetje. Je kunt hier moeilijk zingen, believe. Maar zij bedoelt dus echt van, ik raak mijn religie kwijt. En dat vindt ze geweldig. En dan zingt ze, I'm losing my religion to find you. Met een hoofdletter. I'm losing my religion and finding something new. Because I need something different. And different looks like you. Ik ben mijn religie aan het kwijtraken om u te kunnen vinden. Ik ben mijn religie aan het kwijtraken, godzijdank, om iets nieuws te kunnen vinden, want ik heb iets anders nodig. En laat het nou toch eens fantastisch zijn dat anders lijkt op u. Job zat vast in de religie van die tijd en daarom sprak hij die vrome woorden. En dat waren dus woorden om zichzelf ook te beschermen tegen pijn en verdriet. En daar kan je dus begrip voor hebben. En dan komen die vrienden van Job en die zijn verbijsterd. Zij zijn ook boos op Job, omdat hij God ook ter verantwoording roept. En dan verdedigen die vrienden van Job God. Job mag op geen enkele manier God aanklagen. En als dan dat alles gebeurt met Job, dan zal Job zelf al wat gedaan hebben. Moet je eens voorstellen dat je naar iemand toe gaat, ik heb het moeilijk, en er wordt tegen jou gezegd. Ja, zal wel niet voor niks zijn. Het is er allemaal gebeurd. Toen ik na mijn gezondheid weer ziek werd, vroegen ze aan mij, van, is er een zonde in je leven? Wat? Kunnen we daarvoor bidden? Dat is leuk, als je al pijn hebt. Je moet heel voorzichtig zijn. Wanneer jij God verdedigt, dat mag. Maar wees voorzichtig dat dat verdedigen die anderen niet in een verkeerde hoek zet. En als een ander iets zegt over God wat niet bevalt, dat is anders. Want dat hoeft nog niet fout te zijn. Als nou zo'n woord twee betekenissen kan hebben. Ik wil niet zeggen dat je dan gelijk ook kunt zeggen dat God ook het kwade geeft of zo. Maar ik bedoel, laat dat los. Dat is anders. Bemoei je daar ook niet mee. Want heb ik dan alles in pacht? Weet ik het allemaal zo goed? Nee, natuurlijk niet. En dan gaan die vrienden ook nog praten. Na natuurlijk een lange stilte. En dan blijven ze praten. En aan het einde mag God ook nog aan het woord komen. En het valt op, moet je maar eens lezen, over één ding zegt God niets. En dat is over het lijden. Zegt hij niets over. God geeft geen verklaring. Hij is wel duidelijk naar Job. En waar is hij dan duidelijk in? Om even de verhouding aan te geven tussen God en Job. Tussen schepper en schepsel, tussen pottenbakker en klei. Maar God blijft on speaking terms, om het zo maar te zeggen. Hij stelt ook vragen. En dat was helemaal nieuw voor Job, dat gesprek met God. En het wordt licht bij Job. Wie was ik door mijn onverstand, dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip. Over wonderen, te groot om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen. Zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. En daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Ik heb u aanschouwd in het monaske leven, het monnikenleven. Dan is dit het ultieme. God aanschouwen. Je begint met een gebed. Je overdenkt, of met een lezen. Je overdenkt wat je leest. Je bidt en je probeert de diepgang te vinden. En dan komt het aanschouwen. Het aanschouwen van God. Het aanschouwen en beleven van de levende in jouw leven. En Job zegt, ik heb aanschouwd. Geweldig. Hij kent God. Hij heeft een relatie met God. Door jezelf voor God te openen, kom je ook dichtbij en komt God ook dichtbij. Hij wil zijn hart met jou delen. God bracht een keer in het leven van Job. Hij kreeg alles dubbel en dwars. En dan denk je van, nou is dan alles weer goed? Moet je kijken hoe vredig dat het eruit ziet, hè? Maar het is helemaal niet goed. Moet je je voorstellen dat Stefan ons ontvallen was. En Tineke zou nog een keer zwanger zijn geraakt. Ja, joh, dan hoef je toch niet om Stefan te huilen, want je krijgt toch een nieuwe. Ja, maar zo denken we vaak, hè. Want er wordt niet meer gesproken. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe kan het nou? Je zou toch een van die kinderen zijn die in dat huis zaten wat instorten? En dan denk ik wel gelijk, ja, die zijn bij God. Al was het alleen maar omdat ze geheiligd waren in Job. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar dat litteken blijft bij Job. Ook al krijgt hij acht nieuwe kinderen en het dubbele van alles wat hij verder heeft. dat litteken blijft. En soms wordt dat aangetikt door een gedachte. Door iets wat een kind zegt en dat hij dan denkt, oh, dat was net zo als Jantje vroeger. Jantje, oh, weet je wel, dat herkennen we toch? Het is een wond die tijd krijgt om te helen en dan blijft het een litteken. Jezus is zo prachtig. Als God geen verklaring geeft voor het lijden, komt Jezus wel in ons lijden staan. En Jezus kent het lijden ook. Hè? Hij heeft diep geleden in de hof van Gethsemane. En dan vraagt hij, mag het voorbij gaan? Ik heb het al eerder gezegd, het is geen toneelstukje van Jezus. O Vader, mag het voorbij gaan. Maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wist het antwoord al. En er kwam zelfs een engel om hem te ondersteunen. En als Jezus aan het kruis het uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan verwoordt hij wat wij soms ook kunnen ervaren. God lijkt ver weg, maar hij is dichtbij. Hij is aanwezig. En wanneer Jezus na zijn opstanding zijn discipelen ontmoet, ook Thomas, dan zegt hij, kijk maar. En dan laat hij zijn stigmata zien. Hij mag zelfs met zijn vingers in zijn wond. Jezus had toch een verheerlijk lichaam? Ja, maar Jezus kan elk lichaam aannemen wat hij wil. Dus als dat zonder wonden was, dan kon hij dat ook wel. Ik weet het niet. Jezus liet zien dat die wonden er nog waren. Jezus liet zien aan zijn discipelen dat het hem wat gekost had. En dat ook die wond, dat litteken, nog wel eens pijn kon doen en dan in de goede zin van het woord. En God is bij ons. Ook als het weer eens opspeelt. Job kende God van de natuur. Niet de God van liefde en genade. En het kruis van Jezus geeft echt een andere waarde aan ons lijden. En Job is een type van Christus, een voorafschaduwing. Van hem die eeuwen later onschuldig moest lijden. Jezus was zonder zonde. Een rechtvaardig mens, wauw. Maar toch heeft hij als een schuldig mens moeten lijden. En door het kruis kun je een beetje beginnen te zien dat God iedere situatie ten goede kan keren. Elke vorm van pijn en lijden kunnen en mogen we alleen maar bekijken tegen de achtergrond van de pijn en het lijden aan het kruis. God is goed. Amen.